welkom bij weer een nieuwe aflevering van Jeugdzorgen. Mijn naam is Gina Doe en ik ben hartstikke verkouden, maar we gaan er tegenaan. Vandaag horen we het verhaal van Moraya, maar eerst iets anders. Want voor het tweede seizoen wil ik op meer manieren dan de podcastafleveringen die jullie meestal te horen krijgen, de ervaringen delen van jongeren in de jeugd- en pleegzorg. En ik dacht dat het wel leuk is om dan die ervaringen te zetten in de voorstukjes. Dus voor de interviews en de gesprekken met de gasten. Deze week heb ik dus een vraag gesteld aan jullie. En ik vroeg jullie de raarste of grappigste regels op te noemen die jullie hebben meegemaakt in de jeugd- en pleegzorg. En y'all provided. Thank you voor jullie antwoorden. Ik vond het echt heel leuk om te lezen. En soms ook wel een beetje, like, damn, you know. Sommige regels zijn best wel raar. Maar andere zijn ook weer heel grappig. Dus laten we meteen beginnen. En de eerste inzending is: eerst hartig, dan zoet beleg. Maar pindakaas was dan wel weer hartig. Alleen tosties op woensdag. En de tweede inzending is: alleen tosties op woensdag. En om deze moest ik ook wel even lachen. Door de week mocht je geen saus op je eten. Als het er niet al door zat, zoals dressing. Geen saus op je eten. Dat is nou toch wel een beetje treurig. En één iemand heeft 3 inzendingen gestuurd. En diegene zegt: wij moesten voor 10 uur thuis zijn. Niemand mocht blijven logeren. En geen vriendjes op de kamers in verband met het geloof. En dan over naar de inzending van Mia. Dank je wel, Mia, voor je inzending. Elke dinsdag tijdens ACT moeten we aan het eind met stuiterballen gooien om onze problemen weg te gooien en weer te vangen, zodat we verder kunnen. En een andere inzending van haar was: een van de socio's had een hond die altijd meeging en die kreeg elke lunch een plakje kip. Nou, dat is wel leuk. En mijn vraag aan jou, Mia, is: ten eerste, wat is ACT? Dat had ik eigenlijk eerst even moeten vragen, dat weet ik niet. En hielp het, de stuiterballen, of was het te symbolisch? En Sherry heeft ingestuurd: geen dekens meer over de speelhut, omdat er foute dingen konden gebeuren. We waren toen 10 en 11 jaar. Ik stel me dan ook voor dat je dan zo'n tent wilt maken en dan heb je eigenlijk alleen maar 4 van die houten spaken. En dan sluiten we af met mijn zusje, die heeft ook wat dingen ingestuurd. En zij zegt: op de groep mocht bezoek niet alleen op je kamer. Ook al was het een bekende, dan mocht het maximaal 2 minuten. Met het avondeten moest bezoek weg of buiten de groep wachten op je. Dat vind ik ook wel echt heel Nederlands. En de derde inzending van mijn zusje is: kamerdeur verplicht open tijdens het bezoek. En op onze groep hadden we kamertijd. Dus na het avondeten standaard 30 minuten alleen op je kamer zitten. Nou, dat vind ik ook wel een beetje een rare en verdrietige regel. Het is altijd wel even goed om tijd te nemen voor jezelf. Maar verplicht alleen zitten, dat voelt vaak nogal een beetje stom. En een regel in een gezinshuis was: maximaal 15 minuten per dag op je telefoon. Die heb ik ook meegemaakt. Op een groep toen ik, dat was een groep voor, denk ik, 8 tot 13-jarigen. Die 15 minuten gaan best snel voorbij. Maar ik moet ook zeggen, dat was wel echt de tijd dat ik super goede cijfers haalde. En dat zijn alle inzendingen. Dank je wel iedereen voor het versturen van jullie ervaringen. Ik vond het ook erg leuk om op deze manier met jullie te connecten. En wil jij nou ook jouw ervaring op deze manier delen? Hou de socials in de gaten. Vooral het Instagram-account Jeugdzorgen. En daar zal ik dan komende week misschien weer een thema plaatsen. Misschien meer een open inzending voor jullie ervaringen. En die deel ik dan in de podcast. Anoniem of niet, geef het aan en het zal gebeuren. Ik wens jullie nog een hele fijne week. En dan nu het verhaal van Maria.
Welkom Maria. Wat leuk dat ik naar jou toe mocht komen. En dat je jouw verhaal wilt delen op jeugdzorgen. Ten eerste, hoe gaat het met je?
Ja, nou met mij gaat het goed. Ik vertelde je net al even dat... ik heb natuurlijk de theatervoorstelling gehad eerder dit jaar. Mm-hmm. En mijn albumrelease. Dus dat waren hele intensieve tijden. En ik begin nu langzaamaan weer een beetje energie te krijgen. Dus dat is heel fijn om op te merken.
Nice. En voor de mensen die jou niet kennen, wie ben jij en wat doe je allemaal?
Ja, nou mijn naam is Maria en ik ben 26, woon in Amsterdam. Ik ben ex-probleemkind, maar ik noem mezelf graag jeugdzorgspecialist.
Nice, beter.
Ja. En ik ben singer-songwriter. En ik maak ook podcast, ik heb theater gemaakt, dus ik vind mezelf vooral een creatieveling. En ik probeer mijn ervaringen in het leven om te zetten in iets creatiefs. En erkenning en herkenning te bieden aan anderen die daar ook doorheen gaan.
Nice, mooi. Ja. En ik was laatst ook bij jouw theatershow en ik vond hem echt zo mooi. Ik weet niet hoe je tot dat concept bent gekomen en dan ook daadwerkelijk zo hebt uitgevoerd. Maar je hebt echt gewoon al die emoties in mensen opgebracht die je, denk ik, wilde neerzetten. Dus dat was echt zo nice. En ook, bijna helemaal in je eentje. Je had dan een kind als voorbeeld van jouw jongere ik. En dan een hele mooie muziekmensen erbij. Muziekmensen.
Ja. Een band. De band.
Ja. Dus ik vond het echt, echt heel mooi. En ik hoop je nog meer te zien natuurlijk.
Nou, wat fijn om te horen.
Singer-songwriter, hoe is dat begonnen?
Ja, eigenlijk heb ik altijd muziek gemaakt. En mijn moeder is bassist. En mijn vader, mijn biologische vader, die was ook DJ. Techno, en die speelde ook muziek. Ik heb hem persoonlijk niet gekend. Maar goed, volgens mij gaat DNA verder dan dat we ons soms kunnen inbeelden.
Yeah.
En ik ben eigenlijk opgegroeid tussen de muzikanten. Dus het was rock and roll, baby.
Nice.
Ja.
Dus, en wanneer kan je herinneren dat je eerste liedjes schreef?
Ja, dat weet ik nog. Toen zat ik, ik denk dat dat groep 3 of groep 4 is geweest. En dat ging over een varkentje, Biggie. En ik was altijd mollig. Dus er was altijd wel... ik voelde, het was altijd iets met eten in een negatieve vorm, terwijl ik hield van eten en still do. Dus ik kon me heel erg vinden in het varkentje.
Mm-hmm.
En het varkentje was wel zielig, dat weet ik nog. Dus toen merkte ik wel van, ik vond het heel fijn om te zingen over en te schrijven over mijn gevoel. En daar ben ik toen wel mee begonnen, ja.
Nice, mooi. Ja. Ook wat bijzonder dat dat ook al op jonge leeftijd is. Ik herken ook wel wat dingen in die je zegt. Van, jij vond eten zeg maar zelf heel leuk. Maar toch voelde je van, de buitenwereld of in ieder geval de mensen om me heen maken er wel een groter probleem van dan ik denk dat het is. Ik had dat denk ik met kleur. Van, ik wist heel vroeg al zeg maar dat ik gewoon anders ben dan de mensen om me heen. Ik heb ogen, dat is ook wel duidelijk, maar... Het werd pas echt een probleem, of ik voelde dat het echt een probleem was door de reacties die je kreeg om je heen.
Ja.
Dus het is wel, ook wel een beetje verdrietig. Als ik dan jouw verhaal van, toen ik in groep 3 zat, toen was ik hier al mee bezig, zeg maar, met gewoon die impressies van de buitenwereld. Ja. En dat, wie ben ik, hoe ben ik, waar sta ik?
Ja, en misschien ook een stukje veiligheid, hè, dat je... Dat eigenlijk ook wel heel onveilig kan voelen. Waardoor je heel alert wordt op je omgeving. Van hoe reageert je omgeving op jou? Mag dit wel wat ik nu doe? Doe ik iets fout? Wat is er aan de hand? En dat probeer je te begrijpen ook op zo'n jonge leeftijd.
Ja, zeker. Maar heb je dat liedje nog ergens?
Ja, dat... We hebben uiteindelijk, dat is wel leuk. Want Tony, dat is een familievriend en voor mij dus een vaderfiguur. Mm-hmm. Heel belangrijk persoon in mijn leven. Hij had ook een microfoon thuis en dat vond ik allemaal heel cool met van die knopjes en zo. En hij kon dus ook opnemen. En toen heeft hij wel eens een versie gemaakt. Ja, ik moet hem eens vragen of hij dat nog heeft.
Oh, leuk, leuk.
Ja, ik voelde me echt J-Lo. Ik zeg je eerlijk, ik voelde me echt J-Lo. Mm. Ja, lekker opnemen, weet je. Ik voelde me echt stoer. Ja,
nice. Ja, want inderdaad, hoe zit dat allemaal in elkaar? Want je bent dan eigenlijk al singer-songwriter vanuit je bloed. En dan heb je op een gegeven moment van, oh, ik heb nu wel echt liedjes waarvan ik denk van, you know, ik wil hier iets mee. Hoe ga je daarmee aan de slag? Hoe komt het dan uiteindelijk op Spotify terecht?
Ja, dat was voor mij ook altijd nog een raadsel. Ik heb eigenlijk altijd geschreven, ook toen ik in de jeugdzorg op groepen zat, was altijd wel mijn uitlaatklep, maar ik deelde nooit iets met iemand. Mm-hmm. Dus als ik zong, dan wilde ik altijd alleen zijn. Ja, tenzij ik als de clown rosti rondjes met kaas. Zo ging ik, ja echt, ik het menu ging zinnen doen en zo.
Oh,
ja, dus ik durfde gewoon nog niet te delen wat er echt op mijn hart lag. Omdat ik ook bang was dat ik beoordeeld zou worden. Mm-hmm. En eigenlijk is het tot productie, dus tot het album wat er nu staat. Dat is een hele lange weg geweest. Maar het is echt op mijn pad gekomen. Dus ik deed mee aan een theatervoorstelling over privacy van Xbox.
Oh, nice.
Ja, dus dat is ook, Jason en ik zaten allebei bij de eerste groep van Xpex in Amsterdam.
Oh, leuk.
Ja, dus zo, daar kennen wij elkaar van. Ja, en toen heb ik dat nummer Dossier 107 geschreven. En ik was niet van plan om dat te delen.
Mm-hmm.
Maar Rosa, dat is een andere Xpex en een hele goede vriendin van mij inmiddels. Zij heeft echt mij het zetje gegeven. Zij heeft mij echt voor het blok gezet daar. Toen zei ze van, Moraya wil nog wat delen. En ik keek haar echt aan van, maar toch wilde ik het denk ik toch ergens wel, want ik heb het dus mm-hmm. wel gedaan. En toen, ja, dat raakte de groep. En toen hadden zij eigenlijk besloten, Moraya, wat we ook gaan doen, dit gaat in de show.
Oh, nice. Ja. Oh, wat geweldig.
En ik durfde dus niet echt te zingen, mm-hmm. dat mensen mij zagen. Dus toen had ik een dossier voor mijn hoofd tijdens het een theatershow, maar dat paste natuurlijk helemaal, want ik zing over een dossier dat ik een dossier ben. Dus dat was heerlijk, ik kon lekker achter het dossier zingen. En toen, toen raakte ik ook professionals in de zaal met een kernboodschap van, hey, hier gaat het eigenlijk om, weet je. We gaan heel erg voorbij aan wie de persoon is en mm-hmm. we zien ze als een nummertje, terwijl er een mens achter zit. En toen heeft Xpex samen met andere mensen, hebben ze uiteindelijk gesponsord dat het opgenomen werd. En dat is toen eigenlijk een beetje zo gaan lopen. Toen hebben ze mij daar eigenlijk een beetje bij geholpen, ook die producer. En toen heb ik het daarna uiteindelijk ook op Spotify gezet.
Nice.
Ja, en toen kwam ik eigenlijk, heb ik eigenlijk ook voor het eerst opgetreden voor het publiek. Ja, toen ik jonger was ook wel een keertje, maar mm-hmm. vond ik echt heel erg awkward. Dus dat ben ik toen vaker gaan doen. Toen ben ik gevraagd ook om verschillende nummers te schrijven over verschillende thema's. En toen ontdekte ik ook van, hey, ik ben niet alleen in dit verhaal. Het is eigenlijk het verhaal van velen.
Mm-hmm.
En dat voelde voor mij heel fijn. En ja, het was eigenlijk echt heel bijzonder dat ik hier doorheen ben mogen gaan. Want het heeft echt een groot stuk heling gebracht in mijn eigen reis. Om echt die erkenning te vinden bij anderen. Van, hey, jij hebt dit ook zo ervaren.
Yeah.
Weet je, het is niet hetzelfde, maar het gevoel, sommige gevoelens zijn echt universeel. Mm-hmm. Die kun je in verschillende situaties ervaren. En om dan bij elkaar te mogen komen en te mogen ontdekken dat je niet alleen was, terwijl je je zo alleen voelde in die tijd. Ja, dat was wel een stukje heling. En tegelijkertijd geeft het ook motivatie van, hey, dit moeten we dus veranderen. Dat leed waar ik doorheen ben gegaan, mm-hmm. ik wil dat anderen bespaard blijft.
Ja, mooi. Nice. Ja, echt heel leuk. Heel leuk. Dus uiteindelijk is het zo, dat balletje dan gelopen en heb je nu gewoon een heel album.
Ja.
Ja, ik heb een album.
Ja, dat mag wel even gezegd worden.
Ja. Ik zei net ook, ja, ik was laatst aan het kijken. Want dat is dan ook iets wat je dan hebt. Je hebt een album en mensen kunnen op elk moment dat luisteren. En jij kan dus ook eigenlijk op elk moment die erkenning en herkenning regelen bij mensen.
Ja, dat was ook echt mijn droom. Van, ik wil een album, ik wil dat het toegankelijk is. Ik wil dat men er beroep op kan doen wanneer hij of zij voelt dat hij het nodig heeft.
Ja.
En dat mijn muziek terecht mag komen bij mensen die het nodig hebben. En dat heb ik gedaan.
Yes, exactly.
Ja, nice. Met dank aan Marcia Struik van Professional Vanuit Je Hart. Zij heeft me daar heel erg bij geholpen. En heeft ook echt in mij geloofd. En dat vond ik ook wel heel erg bijzonder aan, mm-hmm. aan het, ja, waar ik doorheen ben gegaan met mijn nummers en mijn stem laten horen. en staan voor de stem van het kind. Dat ik toch het gevoel had uiteindelijk, hey, ik word nu wel gehoord. Daar waar ik vroeger niet gehoord werd, heb ik nu een podium gekregen waarin ik wel gehoord word. En met muziek wordt er naar me geluisterd, dus naar ons geluisterd. En dat vond ik wel heel bijzonder, dat er toch wel in me geloofd werd. Mooi, en ik wist niet dat ik dat zo hard nodig had ook.
Mm-hmm, ja. Want het lijkt me inderdaad ook als je die liedjes schrijft. Ik ga ervan uit dat sommige dingen best wel spontaan dan in je opkomen. En dat bij sommige liedjes je nog niet echt meteen volledig lied schrijft. Hoe gaat dat schrijfproces voor jou? Komen er dan ook weer heel veel dingen op waarvan je denkt van, oh shit, ik wist niet dat ik hier nog mee zat, of ik wist niet dat dit überhaupt iets was?
Ja, toen ik het album schreef was het ook uiteindelijk kiezen van welke nummers verdienen echt een plek. Ik heb natuurlijk best wel veel nummers geschreven. En het schrijven van die nummers, die heel veel komt echt bij mij van binnen. Van hey, dit is echt zo'n pijnpunt. Ik schrijf heel erg autobiografisch, dus echt waar ik doorheen ga, dat komt op papier.
Mm-hmm.
En ook het horen van andere verhalen, weet je wel, van andere jongeren, dat heeft allemaal bijgedragen aan de zwaarte van de nummers. En ja, ik heb een piano hier staan. Ik kan nog niet volledig piano spelen door mezelf te begeleiden. Maar een beetje pingelen zo. En dan gaf het me een gevoel en een sound. En dan gaf dat mij de basis om mijn tekst te schrijven. Maar ook instrumentals op YouTube gebruik ik ook vaak als inspiratie. Nee, ik speel zelf geen instrument. Dus dat vind ik soms nog wel lastig. Want dat beperkt me toch een beetje in mijn creativiteit. Omdat ik wat ik hoor dan niet tot uiting kan brengen. Dus mocht iemand die muziek maakt dit luisteren, hit me up. Maar dan kan je echt samen creëren. En dan kan je helemaal alles. Soms dan, als ik freestyle, dan... Ik weet soms niet wat me overkomt. Maar dan komt er gewoon een tune in één keer gewoon zo zoom. Van dit ligt er op je hart. Dit moet je vertellen. Soms vraag ik me af, is het wel van mij? Of is het, ik weet het niet, weet je? In één keer komt gewoon het hele nummer eruit. Net als Liever Alleen heb ik echt in 1,5 uur geschreven. En dat nummer, ik weet nog dat ik dat nummer schreef. En dat ik zo boos was op mijn moeder. Ik was zo boos op mijn moeder. Mm-hmm. Zo teleurgesteld gewoon. Zo teleurgesteld. Ja. Zo kwetsbaar voelde ik me gewoon. Dat ik weer dacht van, zit ik hier? En toen was ik, ik ben nu 26, dus toen was ik 24 of zo. En dat ik echt zit hier nu als 24-jarige me nog steeds zo klein te voelen gewoon.
En toen
schreeuwde ik in mijn kamer, schreeuwde ik heel erg hard. Stomme jij! Maar dan even in het Engels, weet je waar ik zat te genieten. Maar gewoon zo boos. En toen kwam dat nummer eruit en toen dacht ik, deze moet ook op de plaat. Want ik ben altijd iemand van compassie en meerdere kanten bekijken. Maar er moest ook een nummer komen waarin ik echt eventjes kon zeggen, F you. Weet je? En niet om wie je bent, maar wel om wat je hebt gedaan.
Precies. Je mag inderdaad ook gewoon woede hebben over de dingen die zijn gebeurd, zonder dat je dan meteen iets over die persoon zegt. Hoewel ik ook dan nog steeds wel in mijn hoofd heb van, ik vind ook wel iets van die persoon doordat alles wat er is gebeurd.
Ja, zeker.
En ik vind het ook heel mooi dat je dat zegt, vanuit emoties die muziek tot je laten komen. Ik denk ook dat ik heel veel herkenning zag in een van jouw theaterstukken. Ik weet niet, mag ik er dingen over zeggen? Of zijn dat spoilers?
Ja, nee,
voor de
zeker.
Toekomst. Toen had je het over dat je ging fietsen met je broer en je moeder. Ik kijk er weer zo in.
Haat je fietsen?
Nee. Het fietsen was het niet, maar dat element, zeg maar, dat gevoel. Je had het over dat je ging fietsen en dat je moeder en je broer voorop fietsten. Jij haatte fietsen en jij fietste achterop. En op een gegeven moment dacht je, wat als ik nou stop met fietsen? Of wat als ik zachtjes fiets? Gaan ze het merken dat ik niet meer achter ze zit? Kijken ze achterom en nee. Dat deden ze niet. En dan zit je daar van, dan moet ik ook wel op dorp fietsen, want anders ga ik gedwaald. Maar dat gevoel van ook, die teleurstelling, verdriet, mag ik er wel zijn? En ook wel dat grappige element van, ik heb mezelf nu ook wel in deze situatie gebracht, dus ik moet het ook wel even doorzetten.
Ik moet ook lachen, omdat ik denk aan zo'n... We've all been there, denk ik. Maar in ieder geval, als je het niet zo... Sorry, ik zie het voor me, maar... Er was zo'n meme dat je dan doet... dat je doet alsof je doodgaat in het water.
Oh,
je
dat!
En dan denk je ook van... Help! Hey, ain't nobody, weet je?
Ja, dat.
Oh, daar moest ik eventjes om lachen. Terwijl het is eigenlijk natuurlijk super verdrietig.
Ja, maar ik merk in de jeugdzorg en ook, weet je wel, als we praten, verdriet en humor zit echt zo dicht bij elkaar. Ja.
Dat vind ik ook wel lekker, moet ik eerlijk zeggen. Ik vind het... Dat geeft me wel echt een goed gevoel nog. Daar krijg ik wel echt... Van dit moment bijvoorbeeld zo lachen, krijg ik wel echt een goed gevoel. Ja, yeah. Thanks.
Ja, bij mij kwam er ook wel weer een ding op wat mijn therapeut tegen mij zei. Dat ze zo verbaasd keek als ik dan weer eens moest lachen om iets, zeg maar. en dan denk ik van, ja, is het eigenlijk wel grappig? Lach ik het nu allemaal weg? Maar het is in mijn... Ik vond het oprecht soms best grappig. Sommige situaties waar ik het dan over had. Maar ja.
Ja, ik denk ergens wel dat het ook een manier is hoe we ermee om kunnen gaan van... De pijn die situatie deed, die hebben we al gevoeld. Die hebben we al doorleefd. Dus die is misschien, als we erom kunnen lachen, niet meer zo zwaar. Ja. Als dat hij ooit heeft gevoeld, denk ik.
Ja. Ja, precies. En ik denk ook van... Omdat het is geweest, kan je misschien ook vanuit een andere blik op kijken. En ook wel een soort van de komische dread ervan zien, zeg maar. Soms is diepe whatever emotie ook soms best grappig.
Ja, en ik denk ook wel hè, dat, net als met dat fietsen, dat je dan, je gaat checken. Want je zoekt bevestiging. Je zoekt bevestiging dat je het wel waard bent. En dat ik ging het op de raarste manieren zoeken. En ergens zocht ik dus blijkbaar ook gewoon het naar afwijzing.
Mm-hmm.
Althans, ik denk niet bewust, denk ik, maar je zoekt eigenlijk bevestiging en je wil die bevestiging krijgen. Maar je krijgt die op heel veel momenten niet. En dat bevestigt eigenlijk alleen maar dat nare gevoel.
Ja, en ik denk ook dat zoeken naar afwijzen, ook al is het kut, je wilt gewoon duidelijkheid, denk ik, over de situatie. En wat er vaak gebeurt, is dat er best wel... Ja, soms is er het liefde, soms niet. Het is een beetje onduidelijkheid. Kinderen willen natuurlijk ook zekerheid en gewoon zeker weten wat ze van iemand kunnen verwachten, denk ik. Ik weet ook precies weer wat het moment was, wat mijn fietsverhaal was. Hmm. Ik ging mezelf stoppen altijd.
Oh.
En dan, als mijn ouders dan heel bezorgd gingen zoeken, dan wist ik van, oh, ze houden toch van mij, weet je wel?
Ja.
Ik krijg nu een lofbijt voor jouw kat. Ik vind het niet meer leuk, denk ik. Oh, liefie. Marije heeft een hele, hele lieve kat. Wat is zijn naam?
Moes.
Moes.
Ja.
Heel lief. Ja.
Als je hoort knorren, dan...
dan wat minder lief. Dus Marije, wat vind je... Want ik weet niet waar we waren bij dat fietsen... Daarvoor waar we het praten over dat album... dat je uiteindelijk tot stand hebt gekregen. Ik ben zelf nog benieuwd naar twee dingen.
Mm-hmm.
Ten eerste, wat vind je leuk ook naast liedjes schrijven om te doen?
Mooie vraag. En ik moet in alle eerlijkheid zeggen dat ik nu ook in een periode na de voorstelling en na de show... Ik raakte eigenlijk best wel in een dip.
Mm-hmm.
En het was wel schattig, want soms appen jongeren mij van hoe het met ze gaat en zo. Mm-hmm. En toen zei ze, ik voel me zo eenzaam. En toen zei ik, oh schat, dat herken ik. En toen zei ze, herken jij dat nog steeds? En toen dacht ik van, dat is misschien ook nog steeds de illusie waar ik ook in leef. Van, straks voel je dat niet meer. Terwijl, ik voel me onwijs eenzaam heel vaak.
Mm-hmm.
Dus dat is misschien iets wat gewoon echt onderdeel is van je leven. Waar je gewoon het wat je eigen moet gaan maken.
Yeah.
En dat is wel waarin ik dus echt in die dip zat. Van ja, ik heb wel leuk een album uitgebracht. Dromen waar gemaakt, weet je, doelen behaald. Uitverkochte kleine komedie.
Mm-hmm.
Heel tof.
Yeah.
Heel mooi. En waarom voel ik me dan nog steeds zo verdrietig? En dat was wel zo'n gat dat ik dacht van... Jeetje. Dat is niet iets externs. Dat is echt inside of you.
Mm-hmm.
En dat is gewoon iets waar je jezelf moet blijven vinden... En wat ik ook in mijn voorstelling probeerde mee te geven. Van oké, dat is echt de uitdaging die ik aanga. Van wie ben ik naast alle trauma en alle verdriet en al het leed wat me is overkomen. En dat is nu een fase waar ik in zit. En wat niet altijd even leuk is.
Mm-hmm.
Heel confronterend is. Maar waarin ik mezelf dus ook de vraag stel die jij net zegt. Van wat vind jij nog meer leuk naast zingen of muziek? En voor mij is zingen en muziek, dat is nog steeds iets waar ik onwijs van hou. Maar ook dat heb ik nu wel weer, heeft ergens wel weer met verdriet te maken.
Yeah.
Dus ik probeer ook te kijken, hey, kan ik ook liedjes schrijven over leuke dingen? Mm-hmm. Maar eerlijk zeggen, dat nog niet echt komt. Met de tijd, hoop ik.
Yeah.
Maar ja, dus ik vind het een mooie vraag. En ik denk dat ik mezelf die vraag ook wel regelmatig stel. Van, hey, wat vind ik eigenlijk nog meer leuk? En ik moet zeggen dat ik daar ik dat nog wel lastig vind.
Nice. Nou, dankjewel dat je dit deelt. Dat is ook wel wat. Dus dankjewel dat je dit wilt delen. Ik denk dat heel veel mensen hier ook iets aan hebben. En ik voel me soms ook wel zo. Dan heb ik misschien een hele leuke periode gehad. En dan kom ik weer thuis. En dan denk ik, oké, ik voel me nu goed, dus ik weet met mensen zijn brengt me geluk en daar knap ik van op. Maar er is ook wel weer een deel van mij dat op bepaalde momenten dan niet bij mensen wilt zijn. Maar dat ik me dan ook weer eenzaam kan voelen. En ik weet niet, dan raak ik zo in zo'n spiraal van ik weet wat goed voor me is, maar ik vind het soms ook wel moeilijk en soms kost met mensen zijn gewoon veel te veel. En dan denk ik ook weer aan het verdriet van vroeger. En soms voel ik mezelf dan ook wel een beetje zielig. Van, waarom moest dit allemaal zo zijn, waardoor ik nu het gevoel heb extra moeite te moeten steken in gewoon oké zijn, mm-hmm. zeg maar. En oké omgaan met mijn emoties, dat soort dingen. Dus ja, ik herken het ook.
Dit is misschien ook voor de luisteraar die zich er misschien in herkent. Weet ook dat je dus daarin niet alleen bent. En misschien, ja, dit hoort er dus gewoon bij. Misschien mm-hmm. moeten we ook niet de illusie hebben dat we ooit dat het leven niet er zo rooskleurig uitziet. Dat we huppelen in een witte jurk de hele tijd. Nee, mm-hmm. af en toe val je en dan komt er een vlek op die witte jurk. Nou, dan ga je die weer proberen te poetsen en in te blenden. En nou goed, dat al gewoon onderdeel is van het leven. Want ik merk wel dat ik vroeger echt een soort droomwereld had gecreëerd. Van mm-hmm. oké, als ik uit de jeugdzorg ben, dan is alles voorbij. En eigenlijk begon het toen pas. Want dan moest je gaan verwerken waar je doorheen bent gegaan.
Mm-hmm.
En toen je net sprak, toen dacht ik wel nog van, als er één ding is wat ik wel heel leuk vind, dan is het wel lezen ook. En ook lezen over materie, over persoonlijke ontwikkeling en zo. Om mezelf gewoon wat meer kracht en zelfvertrouwen te geven. Nice. En wat meer te proberen om lief te zijn voor mezelf. Omdat ik toch wel gewoon een hele strenge kant heb ontwikkeld.
Ja, dat is ook wel een ding inderdaad. Soms helpt het ook om lagere verwachtingen te stellen. Dat maakt jezelf gewoon wat gelukkiger en wat tevreden over jezelf inderdaad. Dat merk ik ook laatst, dat die strengheid die je hebt, dat soms ook gewoon letterlijk de woorden zijn die je ouders hebben overgenomen. Of die je ouders hebben gezegd die jij hebt overgenomen. En dan denk ik van, ik dacht dat ik het allemaal al wist of had verwerkt of weet je wel, dat soort dingen. Maar nee, ik ben nog steeds best streng voor mezelf en ik repeat die dingen uit het verleden. Dus
dat is dan heel onbewust.
Ja.
Het gaat gewoon heel snel. Het zit gewoon heel diep.
Het zit gewoon in je. Gewoon, ja. En daar moet je dan ook mee dealen. Van, dit is dus deel van mij. Ja. Ook.
Ja. Ja. Iemand zei ook laatst tegen me van, het is eigenlijk wel crazy, hè, dat wij zo, we zijn zo, wat ik in mijn theatervoorstelling ook zeg, hè, van, we zijn zo geconditioneerd en zo mm-hmm. bewerkt om altijd maar te moeten verbeteren wie we zijn. En ja, dat merk ik nu ook nog steeds. Dat ik altijd bezig ben om keihard te werken om het goed te doen.
Ja.
Maar wat als het gewoon eigenlijk al goed is? En dan vind ik wel, dat vind ik wel iets. Mensen die veilig zijn opgegroeid of die, weet je wel, in ieder geval het over het algemeen gewoon goed hebben gehad.
Mm-hmm.
Die hebben echt een privilege wat ze niet eens doorhebben.
Nee, want dat, het, Het gaat gewoon.
Precies, dat. Snap je? Dat heb je gewoon. Je hebt gewoon een bepaald fundament in jezelf, over jezelf. En over wie je bent. En dat je er mag zijn. En dat dat bij ons, althans ik zeg ons, maar in ieder geval bij mij ontbreekt. Yeah. Dat is echt, dat is gewoon een feit. Dat kan je natuurlijk wel versterken. Daar kan je wel aan werken. Maar dat is echt wel een privilege, man, als je dat hebt.
Yeah.
Zonder dat je het door hebt. Ik gun het iedereen, hoor, daar niet van. Maar dat, ja, daar stond ik toen even bij stil. Dat vond ik dan ook wel fascinerend, eigenlijk.
Ja, yeah, ja. Yeah. Dat ik ook. En even voor de mensen. We zeggen niet dat mensen die 2 secure ouders hebben helemaal geen problemen hebben. Maar dit gaat echt om dat concept van weten wie je bent. Weten wie de mensen zijn die dicht bij jou staan. En daar gewoon zelfvertrouwen in hebben. Daar gewoon niet eens over hoeven na te denken. Dat is gewoon zo. Je gaat weer een nieuw marathon houden. Sorry.
Ja, ik weet niet waar dit vandaan komt.
Ik heb nog nooit iemand zo vaak achter elkaar zien niezen. Het is wel heel leuk om te zien.
Ja, dat is echt, als je mijn, ja, dat is echt mijn ding.
Ja, mijn ding is dat ik heel veel hik achter elkaar.
Oh ja.
Maar niezen vind ik wel leuker. Het ziet er wel leuker uit. Ik had laatst ook dan. En ik denk dat het op bepaalde momenten van de dag is. Dan heb ik echt zo'n gevoel diep van binnen van, oh, ik heb iets verkeerd gedaan.
Hmm.
En ik kan maar niet weten waar het op is. En laatst kwam opeens het besef van, oh, maar zo in dat gevoel, in die mentaliteit zat ik vroeger altijd. Want er was vaak wel iets wat je dan verkeerd had gedaan. Of er was altijd ruzie. Of er was altijd iets waarvoor je sorry dan voor moest zeggen. Ja, en dan merk ik ook van, oh, sommige gevoelens die ik heb, die zijn niet eens gebaseerd in hoe ik nu leef. Of ik heb niet echt iets verkeerd gedaan, maar mijn lichaam denkt dat wel, weet je wel. Dus dat is ook wel zo'n gevoel van, oh ja, je lichaam en je geest en die herinneren altijd dingen, maar je bent er niet altijd zo bewust van. Maar dat leidt wel je bestaan.
Mooi omschreven. That's it. Je zenuwstelsel is natuurlijk gewoon, staat eigenlijk altijd aan op onveiligheid. Omdat je dat gewoon zo vaak hebt meegemaakt.
Yeah.
En dat tot rust krijgen, dat is een hele andere benadering. Dat is echt, ja, ik ben het aan het informeren daarover en aan het lezen erover. Maar damn.
Yeah.
Ja, er staat me nog wel wat werk te wachten.
dat. Ja, maar het maakt me dan ook wel weer blij. Want er zijn inderdaad zoveel, er is zoveel kennis in de wereld. Ook in boeken, maar ook mensen die een andere blik op de wereld hebben van, oh, je kan op deze manier kan je ook healen. Dus je hebt van die somatische training dingen. Je hebt zoveel dingen die je kan gebruiken om jezelf te verbeteren. En fijn ook dat het zo verschillend is, want dan sluit het hopelijk aan bij elk persoon. Wat ik nog inderdaad, je zei daarnet dat je van lezen houdt. Is er nu op dit moment een boek wat je denkt van, oh, dit zou ik wel willen delen?
Ja, ik heb echt overal boeken liggen. Maar één boek wat me gewoon altijd goed doet voelen is Louise Hay. Je kan je leven helen, heet het. En zij is gewoon zo zachtaardig. En waar zij doorheen is gegaan, is ook onwijs veel leed. En het feit dat zij op die manier naar de wereld kan kijken uiteindelijk en naar zichzelf, dat geeft mij gewoon vertrouwen van, het komt goed. En ook de simplicity, want toen je net sprak, voelde ik ook eigenlijk in mezelf van, voor degene die dit luistert en voor ons allemaal, we moeten ook niet vergeten hoe krachtig we zijn. En wat voor sterke mensen wij zijn. Mm-hmm. En wat voor wijsheid we met ons meenemen.
Yeah.
Dus natuurlijk, het is een grote zak bagage. En het is veel negativiteit en verdriet en trauma. Maar daartegenover staat ook heel veel moois. En het is voor ons een extra uitdaging om het leven te leven. Maar ik denk dat het doel uiteindelijk niet moet zijn van, oké, hoe pas ik het best in de samenleving? Maar hoe voel ik mij het goedst met mezelf? Dus de relatie die je hebt met jezelf. Want dat is gewoon ontwricht in je jeugd.
Mm-hmm.
Door alles wat er gebeurde, ben je gewoon je eigen zelf een beetje verloren. En dat is nu ook voor mezelf de uitdaging van, oké, met welke dingen voel ik mij het goedst? Weet je, en net als in dingen geloven, geloven in iets wat jou goed doet voelen. En waarmee je natuurlijk geen andere mensen schaadt. Maar er zijn natuurlijk zoveel dingen wat jij zegt, weet je wel, van healing manieren. En ik zie het ook overal voorbij komen, wat ik niet altijd heel positief vind overigens.
Nee, maar je hebt heel veel van die coaches inderdaad.
Ja,
die
blijkt, precies. Van, weet je, je mag je portemonnee echt dicht houden. En je hoeft echt niet al die, want dat was ik ook. Ik dacht echt ook, nu ga ik het allemaal vinden. Kom maar, dit ga ik doen en dat ga ik doen. Mm-hmm. En terwijl ik toen eigenlijk dus ook weer bezig was met mezelf alleen maar verbeteren. Mm, en helemaal niet stilstond bij, oké, waar voel ik me eigenlijk goed bij? Want dat was ik nog steeds aan het ontkennen. Dus ik voel mij bijvoorbeeld goed bij lekker creatief gaan lopen knutselen of zo. Dat kost wat knutselspulletjes. Mm-hmm. Maar ik ging weer het in een cursus zoeken of extern dus zoeken. En precies, uiteindelijk gaat het er natuurlijk om bij jezelf blijven. Van oké, bij welke dingen voel jij je goed? En er is een scala, ik weet niet hoe je het zegt. Er is in ieder geval een groot bereik aan tools, middelen en mensen die bereid zijn om je te helpen. Maar het zit al in je.
Ja.
En dat is eigenlijk ook no to self, Moraya. Mm-hmm. Banaan uit je oren, no to self.
Nee, maar dat inderdaad, dat steeds herhalen van no to self. Hou het ook wel een beetje simpel. Weet, we zijn hier al heel lang. En je hebt het al zo lang volgehouden. En dat is niet geluk geweest. Daar zit echt wel kracht achter. Die we soms inderdaad gewoon moeten zien en moeten accepteren.
Zeker. En de juiste mensen om je heen vinden. Want ik denk dat het daar ook bij staat of valt. Als jij mensen uitkiest waar jij je eigenlijk helemaal niet geliefd. Of op je gemak voelt. Eigenlijk niet veilig voelt. Dat is ook een keuze uit. Je maakt die keuze waarschijnlijk. Ik maakte die keuze omdat ik dat gewend was en dacht dat ik dat waard was. Ja. En dat probeer ik nu echt te veranderen. Van, weet je, de vrienden die je kiest, de familie die je hebt of waar je mee omgaat. Weet je, dat je echt keuzes maakt, waar voel ik me goed bij? En dat jouw kompas is, van waar voel ik me goed bij?
Ja.
En dat je daar dat probeert na te streven.
Nice.
Ja.
Ik was ook nog benieuwd, en dit gaat weer totaal over iets anders, naar jouw roots, zeg maar.
Ja.
Ja. Want in de theatershow, dan ga je een beetje op zoek naar de kant van je vader en die familie.
Ja.
Dus ik ben benieuwd, wat zijn jouw roots van vader- en moederskant? En ja, vind je dat belangrijk? Überhaupt?
Ja, mooie vraag. Ik heet, vanuit mijn moederskant heet ik Moraya de Haan.
Mm-hmm.
En vanuit mijn vaderskant heet ik Moraya Lopez.
Ja, jij weet wel wat ik zie, ja.
Ja, dus dat is wel even, als je die op Spotify ziet, Moraya de Haan, of je ziet Moraya Lopez. Dus even een andere. Ja, dus nee, ik heb dus mijn biologische vader nooit gekend, maar hij is altijd heel belangrijk voor mij geweest. En ik wilde zo graag. Ik zag dromen voor me. Ken je het programma Spoorloos? Dat hij door die deuren zou komen. En dat ik zou zeggen, papa! En dat ik zou rennen. Zo, hoe? Nou, dat is dus niet gebeurd. Mm. Nee, in de theatervoorstellingen geef ik daar ook aandacht aan. Want mijn vader is Puerto Ricaans en mijn moeder is Nederlands. Dus ik ben Latina. En ik heb me ook altijd. Ik heb altijd gehoord ook dat ik niet op mijn moeder leek. En ook niet op mijn broertjes. Die hadden allemaal blond haar.
Oh.
En ik ben een brunet.
Mm-hmm.
Dus vroeger voelde ik altijd ook al wel van, ja, ik hoorde er niet echt helemaal bij. Mm-hmm. Want ik was en dik en bruin haar. En ik leek gewoon niet op mijn broertjes en niet op mijn moeder. En ik was groot en zij waren allemaal helemaal slank. Dus dat paste al niet helemaal. En daarom trok ik heel erg ook naar mijn vader toe. En ik vind het heel belangrijk dat ik daar ook nu steeds meer interesse in heb. Mm-hmm. En ook in de taal. Ik hou van Spaans. Yeah. Ik kan het nog niet echt. Ik beheers de taal nog niet volledig, maar ik ben wel
aan het oefenen. Ik zag wel je Duolingo.
Ja, ik ben echt bezig. Ja, ik ben echt bezig. Maar blijf nog niet allemaal hangen. Maar ja, ik wil gewoon heel graag die kant van mezelf ook ontdekken. En ik voel me daar zo toe aangetrokken. Ik voel dat die muziek vreugde brengt, weet je. Ik voel dat dansen, ik voel dat eten gewoon zo'n zwaar onderdeel is daarvan. En ja, ik voel me ook gelijk een beetje licht worden als ik eruit
ben. Ja, ik zie je ook helemaal opstralen, dat is echt heel mooi.
Ja. Ja, dus het is heel belangrijk voor me en ik ben mee bezig om dat verder te onderzoeken. Van waar kom ik vandaan? En mijn biologische vader die leeft dus niet meer, dus ik heb nooit de kans gehad om hem te ontmoeten. of hem daar dingen over te vragen. Maar zijn moeder, dus mijn oma, die leeft nog. En ja, dat is wel heel fijn om daar nog een stukje erkenning te vinden. En een beetje roots te snuffelen. Ja,
ja, dus je was er laatst, toch?
Ja.
Dat. Ja, nice. En dan kan je daar ook echt vragen stellen van... Weet je, wat is onze cultuur van onze familie? Ja, ja. Dat is wel mooi.
Ja, het is echt heel vet. Het is... En ik denk dat waar ik vooral heel erg van oplift, is hoe zij mijn vader omschrijft. En ik voel me gewoon echt zijn dochter.
Dat is mooi, hè?
Ik vind het zo bijzonder. Ik heb altijd ook gezegd van... Ik denk dat mijn vader dood is. En dat ervoor zorgt dat hij overal kan zijn.
Mm-hmm.
Want daarom, als ik naar de boom kijk, dan kan ik een gevoel hebben van... Dankjewel, papa.
Mm.
Weet je wel, voor dit leven.
Yeah.
En als hij zou leven, dan had ik hem hier nodig. Dan denk ik dat ik een gemis zou ervaren van het feit dat hij aan de andere kant van de wereld zit. En ja, daarom vind ik de dood daarin wel weer iets heel erg moois.
Mm-hmm. Want hij is nu altijd bij je.
Juist, precies. En als ik dan hoor hoe zij mijn vader hebben omschreven, dan zou ik... Ik vroeg mezelf af van, zou ik ruilen? Heel, heel grappige vraag die echt niet realiteit is. Maar goed, zou ik ruilen van vader als ik dan iemand had die leefde? Maar ik zou het niet doen.
Nee.
Ik ben zo trots om zijn dochter te zijn. Mm-hmm. Ik voel me zo zijn dochter. En misschien, ik romantiseer hem lekker, hè? Want misschien was het wel...
Dat kan, dat mag. Ja,
dat is juist. Dat is de vrijheid van dat hij nu niet leeft. Ja. Dat ik hem ook... kan romantiseren. En ik voel gewoon... Ja, ik voel een diep verdriet. Dat ik natuurlijk nooit dit echt zal voelen. Dat ik niet in zijn arme kleine Mo kan zijn.
Yeah.
Maar soms val ik wel in slaap. En dan verbeeld ik me, voordat ik in slaap val, dat ik bij hem mag liggen.
Nice.
Dus, nou, dan kan je wel horen dat ik trauma's heb. Ja, nou.
Nee, ik denk dat we allemaal zulke fantasiewerelden hebben. Nee, ik vind het echt niet sneu.
Ja, nee, dus mijn roots zijn belangrijk. En ik hoop nog naar Puerto Rico te gaan. Want zijn familie woont in Californië. En ik wil heel graag nog naar Puerto Rico.
Nice. Wepa! Nice, nice. Echt mooi om te horen, ja. Ik zeg dat vaak, mooi om te horen. Maar ik vind het echt mooi om te horen.
Nice, nice. Ja. Hé, nu zeg ik nice, nice. Jij zegt ook even nice, nice.
Ja, dat is mijn stop. Toen ik begon met editen van die podcast, dan merk je pas hoe je praat. En dan denk je,
cringe.
Oh, ja, echt leuk. Ik praat ook denk ik soms hoe ik typ. Want ik typ dan nice, zeg maar. Dat is mijn reactie op best wel veel nice. Nice, nice. Leuk. Ja, mooi.
Oh ja, wat grappig.
Maar ja, ik denk dat het dus nu wel tijd wordt om in jouw jeugdzorgverleden te duiken. Want hoe is de jeugdzorg bij jou in het leven gekomen?
Ja, nou, ik had mijn dossier doorgenomen en toen zag ik dat ik 9 maanden was toen ik voor het eerst uit huis was geplaatst. Dat herinner ik me overigens niet.
Nee.
Maar ja, het is eigenlijk altijd turbulent geweest binnen ons gezin. Dus ik was 9 maanden toen ik voor het eerst uit huis werd geplaatst. Toen was ik volgens mij 2. En toen verschillende OTS'en en nou ja, sowieso wel gewoon een hele turbulente tijd. En toen ik 11 was, toen ben ik uit huis geplaatst en toen ben ik echt op groepen gaan wonen. Toen dacht ik wel, ja, als ik nu terugdenk, denk ik, ja, ik was echt een, wat, nou.
Ja.
Maar ja, ik was, altijd dacht ik dat ik weer thuis zou gaan wonen en... Mm-hmm. Dat was ook waardoor ik gewoon mijn best deed, weet je wel. Dat was een stip aan de horizon van ik ga weer thuis wonen. Ik had net een broertje gekregen. Nou ja, als zus zijnde voelde ik me natuurlijk ook heel erg verantwoordelijk. En ja, ik bedoel, een droppie. En mijn broertje is ook wel echt een van mijn krachtbronnen geweest vroeger om door te gaan. Want ik wilde gewoon dat het voor hem beter zou gaan.
Mm-hmm.
En ik wilde dat ik er voor hem was. En hij was er ook onvoorwaardelijk voor mij in de zin van... Als ik thuis kwam, dan was hij altijd blij dat ik er was. En die onvoorwaardelijkheid en die liefde die hij mij gaf. En hoe blij wij met elkaar waren. Ja, dat heeft me echt onwijs geholpen. En ook echt een reden gegeven om nog naar huis te willen. Dus ik wilde altijd naar huis. En dat was ook altijd het streven, maar het is uiteindelijk gewoon nooit gebeurd. En dat heeft wel voor mij een gevoel achtergelaten van happen en pijnenburg. Dat merk ik nu ook in heel veel relaties, van vriendschappen tot werkrelaties. Mm-hmm. Als iets niet gebeurt wat je hebt toegezegd, dan krijg ik een heel naar gevoel. Alsof ik aan het happen ben naar pijnenburg van, ja, weet je wel, alsof je me een beetje aan het lijntje houdt. En dat komt echt voort uit dat ik in mijn jeugd gewoon zo mijn best heb gedaan om het goed te doen, om goed te zijn, om te veranderen, om me aan de regels te houden, om zodat ik weer thuis mocht wonen. En eigenlijk kon niemand mij duidelijk zeggen van, nou Marije, dit moet je doen om thuis te wonen. Of wees gewoon eerlijk, transparant van, meid, het gaat niet lukken om thuis te wonen. Weet je, het gaat gewoon niet lukken. En waarom niet? Geef me dan een onderbouwde uitleg waarom niet. Maar dat is niet gebeurd en daardoor voelde het altijd alsof het mijn schuld was. Mijn broertje en mijn broer konden wel thuis blijven wonen. Die hebben een heel ander karakter dan ik. Mm-hmm. Ik denk dat ik ook veel te confronterend was voor mijn moeder. Mm. En dat is ook wel mijn temperament van mijn Latina. Is dat ik mijn moeder altijd wel meegaf van, mam, dit klopt niet, weet je wel. En mijn moeder had haar eigen problematiek. En ik ging verantwoordelijkheden dragen die niet voor mij waren op die leeftijd. En dat schuurt op een gegeven moment. Als de ouder niet meer de ouderrol altijd op zich neemt en die soms aan jou geeft, op een gegeven moment raak je uit balans. En vertrouw je de ouder ook niet meer om die ouder te zijn. Dus ja, hoe moet je dan weer terugschalen en op je plek gaan staan? Dat gaat eigenlijk niet meer. In ieder geval is mij dat niet gelukt. Of ik had daar begeleiding bij nodig. Maar mijn moeder kon eigenlijk ook gewoon niet die ouderrol dragen. Niet voor mij wat ik nodig had. Nou, en als we dat eerlijk hadden erkend, tijdig, dan had ik een toekomstperspectief gehad waarin ik rust kon vinden. Maar nu was ik eigenlijk gewoon van mijn 11e tot mijn 15e heel onrustig. Met wat ga ik doen, wanneer mag ik naar huis, wat moet ik doen, dan naar die groep, dan naar die groep, dan weer daar weg.
En ook het idee van ik ben nog niet genoeg.
Precies. Die schuld die ik voelde van ik pas niet bij het gezin. En dat is natuurlijk, ja, daar heeft al wat grondbeginselen in dat ik natuurlijk, niemand verwachtte ooit dat ik dochter was van mijn moeder, want zij was blond en ik was bruin. Ik was dik, zij waren dun. Ja. Ik uit huis, zij mochten blijven. Ik was gewoon het zwarte schaap en ik hoorde er gewoon niet bij. Mm-hmm. En ja, als je dan ook nog een beetje weinig bezocht wordt door je moeder en je broertjes, eigenlijk nooit langskomen of zo. Ja, dat voelde wel, was echt onwijs verdriet. Als ik daar ook naar terug ga, dan voel ik ook gewoon een bepaald verdriet van afwijzing. Gewoon van ik ben het gewoon niet waard. Ja, en dat is wel hoe die periode heel erg is geweest. Tot uiteindelijk er duidelijk werd van, weet je, heel veel groepen gewoond al. Je gaat richting zelfstandigheid, je maakt je school af en dan ga je weer terug naar Amsterdam. Want ik was inmiddels, in Gelderland.
Ja, want je bent geboren in Amsterdam?
Geboren in Amsterdam. En ook in Amsterdam gebleven. Verschillende groepen uiteindelijk naar Gelderland ook gegaan. En toen was ik daar bij een gezinsgroep. Dat was heel fijn. Dat was eigenlijk een moment waarop ik heel even onderdeel kon zijn van iets. Mm-hmm. Twee vaste gezichten. Ik kon ze leren kennen. Ik kon me openstellen. Ik kon een band opbouwen. Zij konden mij leren kennen. Waardeerden kwaliteiten die ik had. Konden me sturen waar ik nog moeite mee had. Ik kon dingen van hun aannemen. Dat was echt een hele fijne tijd. We deden spelletjes. Ik kon voor ze koken. En ik ging voor de hele groep koken. En dat vonden ze heerlijk. En dat vond ik superleuk om te doen. Ja, dat was een hele, hele fijne tijd. En toen, daar gebeurde natuurlijk altijd van alles op dat terrein. Ik woonde op de Hoenderlooggroep. En er gebeurt van alles op zo'n terrein. En uiteindelijk mijn diploma gehaald op, ook wel leuk om te benoemen, op VMBO kader of zo. Mm-hmm. En ik had ooit HAVO, dus ik ben echt afgeschaald, zie je, in die periode naar kader. Waar overigens helemaal niks mis mee is. Hè? Dus als je dit hoort en je doet zelf praktijk of wat dan ook. Ik zit nu mijn laatste jaar HBO. Ga ervoor als jij het wilt. Het gaat erom wat jij wilt en niet wat anderen van jou verlangen. Anyway, iedereen zo zijn pad. Mm-hmm. Diploma gehaald, terug naar Amsterdam. Toen ging ik zelfstandig wonen.
Kamertraining. Hoe oud was je toen?
16.
Oh, ja. Okay.
Dus ik ging op kamers. Ik was heel zelfstandig, want ik heb natuurlijk thuis verantwoordelijkheden gedragen. Yeah. En dat kon ik allemaal prima. Aan de buitenkant tikte ik alle boxjes aan dat ik het goed deed. Maar van binnen ging ik eigenlijk gewoon, het was gewoon heel pittig. Toen raakte ik ook echt wel in een soort depressie en angst. Ik had heel veel angst. Ben ik gestopt met mijn studie. En heb ik onder de deken gelegen een paar maanden. Mm-hmm. En uiteindelijk mezelf er ook weer uitgekregen door heel erg te gaan reflecteren en te gaan schrijven. Alles eruit te schrijven, muziek te gaan schrijven. En uiteindelijk weer naar een andere groep zelfstandig wonen heeft dan weer bepaalde fases, levels, ja. Fases inderdaad. En toen was ik 18 en toen moest ik gewoon ook verder met studeren. Op het mbo 4 zat ik toen.
Mm-hmm.
En toen kreeg ik een woning. En dat was eigenlijk een beetje het einde van jeugdzorg, om het maar even zo te zeggen.
Ja, precies. Want ze werkte dus inderdaad vanaf je 16e al van oké, we gaan zorgen dat je op je 18e klaar bent, zeg maar, om het helemaal zelf te doen. Klopt dat?
Ja, dat is een beetje. Ja, kijk, ik kon dat al. Ik was al heel zelfstandig. Yeah. En ik wist ook wel precies wat ze wilden dat je kon.
Yeah.
Dus dat kon ik wel uitvergroten. Wat dat betreft was ik wel slim. Maar ja, toen ik 18 werd, kwam er eigenlijk zoveel op mijn dak. Vooral geld zorgen, wat een groot onderdeel daarvan was. Maar ik moest eerst mijn diploma halen. En ik zat nog wel vast aan een aantal eisen. Wat mij uiteindelijk ook wel heeft geholpen. Ik ben wel blij dat dat een vereiste was. Want dan maakte ik het zeg maar wel af.
Yeah.
Maar ja, toen begon het eigenlijk pas. Hè, dat je dan... Ja, dan zit je daar alleen. En dan toen realiseerde ik me wel hoe fijn ik het eigenlijk ook wel vond op groepen en op plekken met anderen. Mm-hmm. Want dat was ook wel soms heel gezellig, weet je. Ik bedoel, yeah. We waren allebei zo idioot als de, weet je.
Dat, ja, ja.
Dus nee. Ja, en je had natuurlijk ook hele mindere mensen. Ik bedoel, ik heb ook echt wel op groepen gezeten waar ik gepest ben. En waar nare dingen zijn gebeurd. Echt hele nare dingen. Dus dat ken ik ook. Maar ik miste ook wel dat ik mensen om me heen had. Want ja, je kwam natuurlijk uit een gezin op groepen waar je altijd mensen om je heen had. Dat, altijd druk. En in één keer is dat helemaal alleen. Ja, dan ga je toch wel op zoek naar contact. En als vrouw zijnde zoek je toch de liefde dan, in mijn geval, bij een man. En ja, dat zijn niet altijd de juiste types. Ja, dus daar ben ik ook doorheen gegaan. Dat ik echt wel in een hele vijandige relatie zat uiteindelijk, waar ik niet goed behandeld werd. Maar dat was voor mij uiteindelijk ook wel een wake-up point van hey, ik investeer nu in iemand die mij precies zo behandelt als dat mijn moeder doet.
Yeah.
En het in ieder geval mij hetzelfde gevoel geeft als wat ik bij mijn moeder dan ervaar in de afwijzing. En eigenlijk doe ik dat zelf. Met een beetje gekke Henkje eigenlijk dat ik dat toelaat.
Yeah.
Maar ik vond het ergens ook fijn. Want ja, ik had wel iemand. Toch? Precies, yeah. Het is vertrouwd. Ik had iemand. En ja, dit was het toch? Dit was gewoon het leven. Zo hoort het. Daar moet ik doorheen. Maar uiteindelijk weet ik nog dat ik een boek kreeg. Destructieve relaties op de schop.
Wie heeft je dat gegeven?
Ja, dat was echt heel grappig. Dus ik weet niet eens meer hoe ik hem ooit ben tegengekomen. Hele lieve jongen, voelde ik helemaal niks voor hoor. Maar vriendschappelijk. En hij stuurde dat boek ineens naar mij door. En ik ging dus bij de bibliotheek, ging ik het huren.
Leuk.
En dat was echt een wake-up call. Eigenlijk is hij echt een zegen. Ik moet hem eigenlijk nog even bedanken. Ja, want toen ben ik dat boek gaan lezen en toen begreep ik wat er gebeurde. Toen zag ik ineens, hey, hij drukt precies op een punt waardoor ik mij heel klein voel. En mij dus ga aanpassen, waardoor ik blijf en waardoor ik eigenlijk niet voor mezelf kies. En toen ben ik gaan testen van, oké, wat als ik het anders doe? Wat als ik niet laat merken dat het me raakt?
Mm-hmm.
En wat als ik hem gewoon weg laat gaan als hij zegt dat hij weg wil gaan? Of, weet je, in plaats van dat ik alles eraan doe zodat hij blijft. Nou, en toen veranderde het spel. En dat was zo interessant. Nee. En daar kreeg ik echt wel een beetje power van. Nou moet ik zeggen, ik was ook niet helemaal kosher. Hè? Want ik bedoel...
Maar dat gebeurt
ook. Ja, het is een wisselwerking. Yeah. Het is niet één iemand schuld. Mm-hmm. Ik reageerde daar ook op een manier op, waardoor we samen die dynamiek hadden gecreëerd. Maar toen had ik dat door. En toen veranderde het spel.
Jeetje, wat heftig. Maar ook... Damn, wat... Ik ga niet mooi zeggen nu. Wat krachtig ook, die keuze en dat besef en die inkeer van dit is hem niet. Ik vind het ook wel weer mooi dat die... Oh, kut. Ik vind het ook wel weer leuk dat die vriend van jou dat boek dan stuurt. Ja, in plaats van te zeggen van, ik weet niet zeker of dit het juiste is. Maar gewoon hier, kijk het maar zelf even wat je ervan vindt en wat je ermee gaat doen. Ik denk dat we ook een klein beetje moeten gaan afronden. Maar Je hebt eigenlijk ook al best wel alles verteld, denk ik. Van toen naar nu, waar je nu zit. Dus, ja. Is er nog iets wat jij zou willen meegeven aan jongeren?
Nou ja...
Je hebt trouwens echt al best wel veel meegegeven. Ja,
ik denk dat het natuurlijk gewoon verweven zit in de podcast zelf. Mm-hmm. Maar ja, en in mijn nummers probeer ik een stukje erkenning en herkenning te bieden. En weet dat je niet alleen bent. En blijf dicht bij je eigen gevoel. Dat is denk ik de grootste fout waar ik toe gedwongen ben in mijn jeugd. Mm-hmm. Is om, weet je, mezelf in twijfel te trekken. En dat is nu ook de grootste uitdaging die ik vind in mijn leven. Dus als ik je daarin iets kan meegeven, is probeer echt trouw te blijven aan je eigen gevoel. Want je gevoel, die zegt een heleboel en die verdient het om gehoord te worden.
Nice. Nou, dankjewel nogmaals dat ik hier mocht zijn.
Ja, dankjewel.
En dan sluiten we hier af. Dus voor de luisteraars, tot de volgende keer.
Weet dat wat je ziet, iets anders is dan wat je denkt. En weet dat wat ik voel niet tot uiting komt, want ik ben het niet gewend. Zoveel lagen die ik moet dragen, is het veilig om te zijn? Ben jij daar? Verbinden. Ik zie dat je langzaam verdwijnt. Voel mij weer bewijs. Rand geen waarde aan mij. Testen en afvragend. Kijkend of je blijft. Nee, sorry, want het spijt me. Ik weet niet eens hoe ik moet omgaan met mij.